Dat we gaan kijken naar de naam van God. Dus omdat we, in elk geval, het is mijn verlangen dat ik God beter wil leren kennen. En, maar ja, wat is dat dan? God beter leren kennen of God persoonlijk kennen? Wij hebben het in onze kringen, hebben we het er vaak wel over. Hè? Van persoonlijke relatie met God. En, maar als ik dan heel eerlijk naar mezelf ben, dan denk ik altijd wel van ja, ik zeg het altijd wel heel makkelijk. Ja, je kunt een persoonlijke relatie met God hebben. Maar hoe persoonlijk is mijn relatie met God? En soms is het gewoon goed om jezelf even een spiegel voor te houden. Niet om, zodat je er helemaal depressief van wordt. Maar juist dat je denkt dat je aangemoedigd wordt. Nee, er is nog zoveel meer van God wat ik kan ontdekken. Ik kan nog zoveel groeien. En dat is niet negatief, dat is heel dat is juist positief. Ik zag laatst op de God Channel Patricia King. En die zei, ik vind het heerlijk als God mij laat zien waar ik me van moet bekeren. En dacht ik van, nou, dat kan ik toch nog niet echt beamen. Maar ze zei, well, dat is een feest. Want dan kan ik me weer ergens van bekeren. En dan kom ik weer dichter bij God. En ik dacht, ja, zo kun je het ook bekijken. Hey, ik vind het wel helemaal niet leuk om, altijd in de spiegel te kijken. Maar soms is het gewoon heel erg goed. En hoe goed kennen we God? En ja, God kent jou. Hij kent jou nog beter dan dat je hem zelf kent. Maar hoe goed kennen we hem? En ik geloof ook dat het kennen van God niet alleen een theorie is. Maar als je God kent, dan uitzicht dat in hem liefhebben en hem groot maken. Er staat ook zo'n tekst in Johannes 17 vers 3. Daar staat het eeuwige leven. Dat is dat zij u kennen. De enige ware God. Dus dat is het eeuwige leven, is u kennen. We hebben heel vaak over, als we in de eeuwigheid komen, wat gaan we dan doen? Nou ja, we gaan hem gewoon 24 uur, de uren zijn er dan niet meer, maar continu gaan we hem groot maken in aanbidden. Denk, ja, dat is absoluut waar. Een S.J. Hull die sprak hier een paar weken geleden en die zei, we zijn geroepen om voor altijd en voor eeuwig van hem te genieten. Ik denk dat is ook echt 100% waar. En, voor, en ik denk, als we in de eeuwigheid zijn, en daar mogen we nu al in wandelen. Maar ook als we straks in de hemel zijn, dat we God op een manier zullen kennen dat wat fantastisch is. En dat we daarom, omdat we hem dan zullen zien in al zijn glorie en heerlijkheid, hem automatisch zullen aanbidden en loven en groot maken en zullen genieten. Ik denk dat dat allemaal aan elkaar verbonden is. Maar ook gelukkig hoeven we niet te wachten totdat we komen te sterven. Maar mogen we hem nu ook al leren kennen. Mogen we nu al in dat eeuwige leven gaan wandelen. En wat is de uitwerking als je God persoonlijk leert kennen? Mensen die God kennen, die vinden innerlijke rust. Dat is al een hele belangrijke. Mensen die God kennen, die denken groot over hem. En dat wekt ontzag op voor God. De vrezen des Heren. Ik weet niet of jullie die term kennen. En vooral de oude Bijbelvertaling heeft het over de vrezen des Heren. Heeft niks te maken met dat je bang bent voor God. Maar dat heeft te maken met dat je ontzag hebt voor God. Dat je ziet hoe groot hij is. En ontzag voor God, dat is iets heel bijzonders. Ontzag voor God. Er zijn heel veel teksten over. Te veel om nu even heel snel allemaal op te noemen. Maar in de Bijbel kun je vinden wat ontzag voor God allemaal uitwerkt. Het is het begin van wijsheid. Ontzag voor God maakt je gelukkig. Het laat je zien welke weg je moet bewandelen. Het getuigt van goed inzicht. Het brengt zegen over je leven. Je leeft vele jaren langer. Staat in, dat is ook een hele. Je leeft vele jaren langer. Staat gewoon in Spreuken 10 vers 27. En ontzag voor God is vertrouwdheid met de heilige. En Psalm 25 staat dat heel mooi. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Dus een vriend voor degene die ontzag hebben voor hem. Het is een bron van leven en het biedt je kinderen een schuilplaats. Nou, zo zou ik nog wel door kunnen gaan over wat ontzag voor God allemaal doet. En ontzag voor God is niet, creëert niet een afstand van God, maar het creëert een toenadering tot God. We zeggen heel vaak van, Jezus is mijn vriend. En dan zeggen we ook, leren we de kleine kinderen en de kleine kinderen, ja, Jezus is mijn vriendje. En dat is helemaal waar. En dat is ook niet dat we daar luchtig over moeten doen of moeten denken dat dat fout is. Jezus is onze vriend, maar hij is ook heel erg groot en God is heel groot en hij is God, hij is almachtig. Dat is iets wat wij niet, ik kan het gewoon nog steeds niet beseffen dat zo'n grote God mijn vriend wil zijn. Maar hij is niet een vriendje die ik even in mijn broekzak stop. Zo van, nou ja, hoort erbij of neem ik mee overal waar ik naartoe ga in mijn broekzak. Hij is veel groter dan mijn broekzak. Gelukkig. Mensen die God kennen, die zetten zich ook voor hem in. Die zijn moedig en die zijn sterk en het is zichtbaar in hun daden. Staat in Daniel 11, vers 32, Trein, die noemde die vorige week ook nog even tussen neus en lippen door. Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dus er zit iets heel moois in het kennen van God. Maar hoe leer ik God nou kennen? En hoe leer ik God nou of beter kennen dan wat ik nu doe? Nou, dat alleen al is een hele preek op zich. Daar zou je van alles over kunnen vertellen. Het begint met communicatie. Het begint praten met God. En luisteren naar God. Wat God tot jou te zeggen heeft. En zijn uitnodiging accepteren. En gewoon doen wat hij zegt. En zijn liefde erkennen. Omarmen en ervan genieten. En ook Gods woord bestuderen. Door Gods woord te bestuderen kun je hem ook beter leren kennen. En dat is iets wat wat meer moeite kost. Ik denk dat het makkelijker is om te zeggen van nou, ik neem 5 minuten om te bidden. Heer, ik wil u beter leren kennen. Kom maar, Heilige Geest, breng maar een openbaring. Niet dat het fout is hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dat is makkelijk. Het is moeilijker om soms het woord te pakken en echt te gaan bestuderen en dan ook de Heilige Geest uit te nodigen. Heilige Geest, wilt u me laten zien wat dit betekent? En dat betekent soms nog lezen en nog een keer lezen en nog een keer lezen. Herkauwen, zoals een koe het herkauwt. En dan gaat het vruchten afwerpen. En vanmorgen gaan we ook wat dieper kijken op Gods woord. En dan gaan we iets meer kijken van ja, wie is God? Nou, ook over wie is God kun je heel veel verschillende dingen bestuderen. Je kunt de eigenschappen van God gaan bestuderen. Hij liefde, heel veel eigenschappen. Je kunt ook de natuur van God gaan bestuderen. Je hebt heel veel verschillende, of zijn daden. Maar vanmorgen gaan we vooral kijken naar zijn naam. En ook dat is weer zo uitgebreid, dat we gewoon een klein stukje ervan gaan pakken vanuit het Oude Testament. En over de namen die daar, waarin God zichzelf geopenbaard heeft. In het Nieuwe Testament, en dus in het Grieks, heb je nog weer veel meer namen. Die gaan we vanmorgen niet allemaal bij langs. En ook bij het Oude Testament, ik kan ze niet eens allemaal opnoemen. We gaan er gewoon een aantal gaan we bij langs. En voordat we naar de namen gaan kijken, gaan we eerst kijken, wat zegt de Bijbel over de naam van God, over het gebruik van de naam van God. Psalm 148, vers 13. Dat is de eerste tekst. Laten zij loven de naam van de Heer. Alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Alleen zijn naam is hoog verheven. Nou, dat zijn hele mooie teksten over de naam van God. Psalm 135, vers 3. Loof de Heer, want Hij is goed, bezingt zijn naam zo lief van klank. Ook een lieflijke klank. Psalm 5, vers 12. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u. Eeuwige jubel, omdat u hen beschermt. Wie uw naam beminnen, juichen u toe. Dus zijn naam kun je beminnen. Dat zijn zulke mooie teksten waar je gewoon wel een dag over na kan denken, als het ware. En de volgende tekst die over de naam van God gaat, is Spreuken 18, vers 10. De naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige snelt erheen en is veilig. Dus er is veiligheid in de naam van de Heer. Psalm 124, vers 8. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Matteüs 6, vers 9. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. En deze heb ik best wel even over nagedacht. Ik had het er gisteravond, voordat we gingen slapen, nog met Martijn over. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo heel erg, is me dat stukje opgevallen van het Onze Vader. Laat uw naam geheiligd worden. Wat zou daar nou eigenlijk mee bedoeld worden? Mijn indruk is, dat de naam van God is heilig. En heilig betekent ook apart gezet. Zijn naam is apart gezet. Er is geen naam zoals zijn naam. Dat is apart gezet. En laat uw naam geheiligd worden. Dat betekent ook dat het voor ons, in mijn leven, zijn naam een grotere waarde heeft dan alle andere namen die ik ken. Daarmee heilig ik zijn naam. Zijn naam heeft een andere plek dan alle andere namen in mijn leven. Ook die van mijn kinderen. Dat is, dat gaat best wel eens diep hoor. Als je er dan bij nadenkt, daar wil je soms niet altijd diep over nadenken. Dat moet je ook niet altijd doen. Maar dan denk, af en toe denk ik wel eens, wat als ik mijn kinderen zou verliezen. Verschrikkelijk. En dan nog is zijn naam verheven boven alle namen. Hij is nummer 1. Wat er ook gebeurt, het is goed. Mijn leven is in zijn hand. Het is makkelijk om het met woorden te zeggen, maar om het vanuit je hart te zeggen, dat gaat best wel eens heel diep. Maar laat uw naam geheiligd worden, ook in mijn leven en in ons leven. Openbaringen 15 vers 4. Wie zou u, Heere, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig, alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Nou, er zijn nog veel meer teksten die iets zeggen over de naam, zonder per se misschien de naam te noemen. Nou, wat voor namen zijn er nou? We gaan de drie namen vanuit het Oude Testament gaan we bekijken. En de eerste is Elohim. En dat het leuke is van Elohim, is dat het een meervoudsvorm is. En dat is de eerste naam die voorkomt in de Bijbel, wat gebruikt wordt voor God. Bij de schepping lezen we: in het begin schiep Elohim de hemel en de aarde. En ik vind het zo bijzonder dat ook daar al in, dat zien we in onze Nederlandse vertaling niet terug, maar deze meervoudsvorm gebruikt wordt. En dat kun je ook zien als je het verhaal goed bekijkt. Dat bij de schepping God de Vader, Jezus het Woord en de Heilige Geest allemaal samenwerken en die schepping tot stand brengen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, staat er. Dus dat is al heel bijzonder dat God zich zo laat zien in deze meervoudsvorm. Deze naam wordt in het Oude Testament meer dan 2300 keer gebruikt. En het komt van het Hebreeuwse stamwoord wat sterkte of macht betekent. En door de Bijbel heen zien we deze naam gecombineerd met andere namen. En die geven dus iets weer over het karakter, over de identiteit van God. Nou, een paar van die namen heb ik allemaal voor jullie op een rijtje gezet. Elohim Kedem, God van het begin. Elohai Mishpat, God van de rechtvaardigheid. God van de vergeving. God van de hoogten. God die dichtbij is. God van mijn kracht. God van mijn aanbidding. God van mijn verlossing. De heilige God, de levende God. En de God der goden. Wat een fantastische openbaring die God al geeft over zichzelf. Dat hij zichzelf laat zien door zijn naam. Wat ik zo mooi vind aan dat God zichzelf laat zien door zijn naam, is dat het zo zijn identiteit is, dat als God zegt, ik ben liefde, dan is hij liefde. Dan is alles wat hij doet, komt voort uit liefde. Als God zegt dat hij de waarheid is, dan is alles wat hij doet, alles wat hij zegt, is waarheid. Dat is zo bijzonder. God is zo perfect. En wij zijn dat niet. Maar God wel. God schiet ook nooit tekort. Nooit. Ik wel. Dagelijks. Maar God niet. Hij schiet nooit tekort. Een andere naam die gebruikt wordt is El. Er zijn ongeveer 200 vermeldingen in het Oude Testament. En ook daarin zijn verschillende combinaties. De trouwe God. Ik ga niet omwille van de tijd, niet allemaal heel uitvoerig bij langs. Ik ga ze gewoon noemen om iets te laten zien over de grootheid van God. Hij is de trouwe God. Hij is de grootste God. Hij is de heilige God. Hij is de God van Israël. Hij is de God van de hemelen. Hij is de God van kennis of van alwetendheid. Hij is de God van de waarheid. De God van mijn verlossing. Hij is de allerhoogste God. En hij is Immanuel. Hij is God onder ons. Of God is met ons. Wat we vanmorgen ook zo zongen. Hij is altijd met ons. Voor eeuwig is hij bij ons. Voor altijd. Dat is wie hij is. En God kan niet tegen zijn eigen natuur ingaan. Als hij God liefde is, dan doet hij niet iets wat uit onliefde. Is dat een woord, onliefde? Maar nou ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Deze zijn er ook nog eens heel goed. De God van oneindigheid, de ene God, de sterke God, de liefdevolle God, de ontzagwekkende God. Wauw, wat een God dienen wij. Toch? Als je er goed over nadenkt, wat een grote God. Nog een naam die in het Oude Testament heel veel voorkomt, is... dat is heel leuk om uit te spreken, want dat alleen al is een hele discussie. Maar het wordt ook wel de vier letters genoemd. JHWH of JHWH. Allebei hetzelfde wordt ermee bedoeld. Deze titel die wordt het meest aangetroffen in het Oude Testament, wel zo'n 7000 keer. Deze vier letters heeft ook te maken ik ga straks die andere allemaal doen hoor. Ik ga eerst even uitleggen wat die vier letters betekenen. Het heeft zijn oorsprong in het Hebreeuwse werkwoord zijn. Het is de speciale naam van God die hij openbaart aan Mozes bij de brandende braamstruik. Als hij zegt ik zal er zijn. Of ik ben. Dat is allemaal deze naam. Nou, die uitspraak, daar is heel veel discussie over. Ook in de geschiedenis al geweest. En vandaag de dag nog steeds. Maar de Joden willen die naam niet uitspreken. Omdat die zo heilig is. Dat is in de loop van de Joodse geschiedenis is dat zo ontstaan. Dat ze die naam, omdat die zo heilig voor hen was, niet wilden uitspreken. Dus over die uitspraak is daarom ook wat discussie van hoe die uitspraak dan geweest zou zijn. Sommigen zeggen Yahweh. Anderen zeggen Jehovah. Jehovah, dat komt doordat ze een combinatie hebben gemaakt met Adonai. Adonai is ook is eigenlijk, als een Jood deze naam wil zeggen, dan moet je toch opnieuw wat gaan verzinnen om wat te zeggen. En zeggen ze Adonai, wat Heer betekent. Dus Jehovah komt van een combinatie van die twee woorden. Maar dat het zijn, dat zijn naam is, hij is. Ik zal er zijn, ik ben. Dat vind ik ook al heel bijzonder. Er zit heel veel, hele diepe rijkdom zit erin. En ook deze naam komt in heel veel verschillende combinaties voor. Dus die kunnen we ook even gaan bekijken. Hij is, ik kies nu, ik maak niet uit waar ik voor kies. Ik kies nu bijvoorbeeld even voor Yahweh. Yahweh Elohim, hij is de Heer God. Hij is Yahweh Mkadesh, hij is de Heer die heilig maakt. Hij is Yahweh Yireh, de Heer is mijn voorziener. Nou, dat is een hele leuke voor de kredietcrisis. Hè? De Heer is mijn banier. De Heer van vrede. De Heer van gerechtigheid. De Heer onze maker. De Heer onze geneesheer. Daar komt de naam Raphaël ook vanaf. Hè? Yahweh Rapha. Yahweh Sabaoth. De Heer van de hemelse machten. De Heer is mijn redder. De Heer is aanwezig. Wauw, wat een God hebben wij. Dit is wie hij is. Ik kan me zo voorstellen dat David, ik zeg niet dat hij een gemakkelijk leven heeft gehad. En dat zie je ook in zijn psalmen. Maar soms is het als het ware, alsof hij zichzelf even in een spiegel bekijkt. Dat hij even een spiegel er neerzet. Even naar zichzelf kijkt en zegt, ziel. Hij praat even tegen zijn eigen ziel. Ziel, hoop op God. Hij praat even tegen zijn eigen ziel. En dat doet hij heel vaak in de psalmen. Dat hij zijn eigen ziel aanspreekt. En ik, daarentegen, als ik mezelf in de spiegel soms zie, dan denk ik, ach, zielepietje. Arme ziel. Dan ga ik een beetje navel staren. kijk ik zo heel erg naar mezelf. En er is niks mis mee met je ziel. Begrijp me niet verkeerd. Er is ook helemaal niks mis mee om verdriet te hebben. Er is voor alles een tijd. Er is een tijd voor rouw. Er is voor alles een tijd. En God vindt dat goed. Er is niks mis mee. Alleen, ik ken in mijn leven dat ik soms zo met mezelf bezig ben. Dat ik gewoon helemaal vergeet wie God is. Dan ben ik zo aan navelstaren. En dan vind ik het zo heerlijk dat David tegen zichzelf zegt. Ziel, hoop op God. Kom op, ziel. Kijk eens wie God is. Ik had gisteren even geen stem. Oh, Heer, ik moet morgen spreken. En hoe doe ik dat? Ik dacht echt even, ik weet niet hoe ik dat moet oplossen op zo'n korte termijn. En, ja, ik weet ook al, dan komt altijd wel weer goed. Maar toch zit je er dan wel even mee. En dacht, dan moet ik gewoon even tegen mezelf zeggen. Ziel, hoop op God. Hij is Yahweh Rapha. Hij is Jehovah Rapha. Hij is mijn geneesheer. Op hem vertrouw ik, wat er ook gebeurt. Soms moet je dat gewoon echt even weer tegen jezelf zeggen. En voor iedereen kan dat nu iets anders zijn, wat je even tegen jezelf mag zeggen. Bijvoorbeeld, de Heer is mijn voorziener. Of de Heer is mijn geneesheer. Of de Heer is liefde. Er is zoveel. God is zoveel. En het ontbreekt in mijn leven soms gewoon aan een stukje ontzag. Voor wie God is. Dan heb ik het gewoon weer nodig dat God zichzelf openbaart aan mij en laat zien wie hij is. Zodat ik weer vol kan stromen voor ontzag. En ik heb net een hele rijtje genoemd wat ontzag voor God allemaal doet. En dat is een hele rij en ontzag voor God zet ontzettend veel zegeningen over je leven vrij. Maar in de eerste plaats is het vriendschap met God. Ontzag voor God geeft vriendschap. Maar God is zo groot. Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Zelfs dit wat ik hier nu even noem, is eigenlijk nog maar dit bij wat God is. God is zo groot, het is ondoorgrondelijk. Dat staat in Psalm 145. Misschien kunnen we die erbij pakken, het eerste stukje. U, mijn God en koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Hier staat het ook twee keer. Dat we zijn naam zullen groot maken tot in eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Wauw. Wat een God dienen wij. Wat een God dienen wij. Oké, probeer je eens in te denken hoe groot God is. Even, één minuutje. Hoe groot is God? En als je daar dan een beeld van hebt gemaakt, kan ik meteen zeggen dat niet klopt. Hij is nog veel groter. Hij is nog veel groter. Hij is ondoorgrondelijk. En die God wil vertrouwelijke omgang, persoonlijke omgang met jou. Wauw. Ik kan er nog heel veel over vertellen. En toch heb ik er geen woorden aan toe te voegen. God is zo groot. En het lijkt mij dan ook gewoon meer dan terecht. Dat we straks gewoon lekker de tijd nemen om hem groot te maken, om hem te prijzen, hem te loven, om wie hij is. En dat je als het ware, misschien ben je ziek, en je naar hem toe gaat en zegt, Heer, u bent Jehovah Rapha, u bent mijn geneesheer. En dat je dat gewoon uitspreekt, dat je die keuze als het ware voor jezelf maakt. Dat je zegt, Heer, u bent mijn geneesheer. Of ik nou genees of niet, u bent mijn geneesheer. U bent mijn geneesheer. Is het dan moeilijk als je dan niet geneest? Ja, tuurlijk is dat moeilijk. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt. Ik was niet van plan om het te vertellen, maar ik kan er persoonlijk over getuigen. Dat gebeurt. 10 jaar geleden is mijn zus overleden. Omdat ze ziek was. We hebben gebeden, je wilt het niet weten. gebeden. En vol geloof, vol vertrouwen dat ze zou genezen. En het gebeurde niet. Is God dan veranderd? Is hij dan niet meer Jehovah Rapha? Jawel, hij is nog steeds Jehovah Rapha. Want ze is nu bij hem en ze heeft een verheerlijk lichaam. Ze is genezen. Niet op de manier waarop ik het had gehoopt. Maar ze is wel genezen. Ze heeft een verheerlijk lichaam. Hij is Jehovah Rapha. Dat is wie hij is. God verandert nooit. God is je voorziener. Zijn jouw noden zo heel hoog dat je het niet meer weet? Hij is jouw voorziener. Of het nou gebeurt of niet. Hij is het. Is het dan moeilijk als God, als je dan niet die voorziening ervaart in je leven? Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Maar dat verandert nog niet wie God is. Hij is jouw voorziener. Dat is gewoon wie hij is. Hij is liefde. Komen we dan niet allemaal wel eens liefde tekort? Jawel. Is het ook moeilijk? Ja. Maar het verandert niet wie God is. En zijn naam, als we dan gaan naar... Dan moet ik u denken aan die teksten waar we mee begonnen. Hè. Zijn naam is als een veilige toren. Wie erheen rent is veilig. Dan denk ik van, nou, dat is wat ik wil, Heer. Ook voor vanmorgen, ik wil gewoon onder uw naam komen. Onder uw naam schuilen. Gewoon zijn bij u, onder uw naam. Ik wil naar die toren toe rennen. En wat het ook is wat ik nodig heb. Ik stel mijn vertrouwen op u. En ik heb een stuk tekst wat ik wil voorlezen over wie God is en wat voor uitwerking dat kan hebben in jouw leven. En dan gaan we gewoon lezen met elkaar, zometeen. En daarna denk ik dat het gewoon goed is om God groot te maken. Dus het is nog vroeg, maar ik wil alvast vragen of de muziek naar voren wil komen. Dan gaan we die tekst gaan we lezen met elkaar. En daarna gaan we gewoon heerlijk de tijd nemen om God groot te maken. Hij is het zo waard. Hij is het echt waard. Ik ben er soms gewoon echt niet doordrongen genoeg van. Dat merk ik gewoon aan mijn daden. Dat ik er niet doordrongen genoeg van ben, hoe groot God is. Want als ik het echt zou beseffen, dan zou ik me soms wel anders gedragen. Dat is gewoon zo. Dus het is gewoon, ik heb het gewoon zo nodig om maar naar die naam toe te gaan. En Heer, dit is wie u bent. En ik proclameer het over mijn leven. En ik ren naar uw naam toe. En ik hou mij vast aan uw naam. Dat wat de omstandigheden ook zeggen. Wel een leuke uitleg over feit en waarheid. Het verschil tussen feit en waarheid. God is de waarheid. En zijn waarheid is boven elke andere waarheid. Het feit is dat in dit leven niet alles zo is zoals het in de hemel is. En daarom is het ook zo mooi in het Onze Vader. Hoe staat het er ook alweer? Matteüs 6, even gauw opzoeken. Marcus. Matteüs. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat Gods wil op aarde zichtbaar gaat worden. Alleen op aarde is nog niet altijd Gods wil zichtbaar. Maar daar mogen we wel voor bidden. Daar mogen we ons wel naar uitstrekken. Dat op aarde zichtbaar gaat worden wat in de hemel is. En het feit is misschien dat je misschien financiële moeite hebt. Maar de waarheid is dat God jouw voorziener is. Het feit is misschien dat je ziek bent. Maar de waarheid is dat God jouw geneesheer is. Misschien ben je wel gebonden aan dingen en voel je je verslaafd. Of misschien durf je het woord verslaafd niet eens in de mond te nemen, omdat het zo erg klinkt. Maar eigenlijk ten diepste zit je vast aan dingen. Dat is een feit. Maar de waarheid is dat God jouw bevrijder is. Dat is de waarheid. Daar houden we ons aan vast. Daar gaan we naartoe. Elke dag opnieuw. En er is geen grotere vreugde dan dat. Er is geen grotere vreugde dan dat. Te leven in ontzag voor God. Oh, er zijn zoveel teksten. Gelukkig is hij die vertrouwt op de Heer. Gelukkig is hij die ontzag heeft voor de Heer. Lees de psalmen maar, het staat er heel vaak. Gelukkig. Hoef je niet depressief om te worden, dat de feiten zich misschien nog niet hebben aangepast aan de waarheid. We mogen ons erin gaan verheugen dat de feiten zich zullen aanpassen aan de waarheid. Amen. Daar gaan we ons in verheugen. De feiten zullen zich aanpassen aan de waarheid. Want we rennen naar zijn naam toe en we schuilen onder zijn naam. Onder wie hij is. Ik denk dat het goed is dat we het gewoon met elkaar gaan uitspreken. Ik wil het gewoon eerst zelf doen. Maar ik denk, waarom niet met elkaar? Laat het een proclamatie zijn over ons leven. Het is een lang stuk, maar het is een heel diep en heel krachtig stuk. En ik bid gewoon ook nu op dit moment dat als we dit gaan proclameren over wie u bent voor ons en in ons leven, dat de feiten zich zullen aanpassen aan de waarheid. Dat genezing plaats zal vinden. In Jezus' naam. Dank u wel, Heer. Omdat u bent. Omdat u bent. We gaan het gewoon met elkaar oplezen. Omdat u bent, mag ik er zijn. Omdat u koning bent, mag ik regeren als koningskind. Omdat u vreugde bent, heb ik alle reden tot blijdschap. Omdat u mijn vrede bent, kan ik gerust zijn. Omdat u het brood bent, hoef ik geen honger meer te hebben. Omdat u het levende water bent, zal ik nooit meer dorst hebben. Omdat u mijn voorziener bent, heb ik altijd genoeg. Omdat u het licht bent, hoef ik nooit in het donker te dwalen. Omdat u het leven bent, is de dood voor mij gestorven. Omdat u heilig bent, ben ik apart gezet voor u. Ga nog verder. Omdat u krachtig bent, durf ik zwak te zijn. Omdat u mijn bevrijder bent, hoef ik niet als slaaf te leven. Omdat u de Almachtige bent, hoef ik het allemaal niet te begrijpen. Omdat u mijn schepper bent, is er maar één zoals ik. Omdat u goed bent, kan ik u vertrouwen. Omdat u de eeuwige bent, heb ik alle tijd. Omdat u mijn vader bent, kan ik onbezorgd zijn als een kind. Omdat u mijn hoop bent, durf ik te geloven in morgen. Omdat u majesteit bent, ben ik koninklijk. Omdat u mijn helper bent, wordt geen last mij te zwaar. Omdat u de weg bent, kan ik rustig wandelen. Omdat u het antwoord bent, durf ik vragen te stellen. Omdat u de waarheid bent, hoef ik mijn onzekerheid niet te verbergen. Omdat u genade bent, kan ik het leven aan. Omdat u volmaakt bent, staar ik mij niet blind op mijn beperkingen. Omdat u mijn rots bent, durf ik uit te stappen. Omdat u mijn maker bent, heb ik heel veel mogelijkheden. Omdat u mijn toevlucht bent, durf ik risico's aan. Omdat u de eerste bent, hoef ik niet altijd vooraan te staan. Omdat u mijn schuilplaats bent, heb ik niets te vrezen. Omdat u het begin bent, weet ik waar ik vandaan kom. Omdat u het einde bent, weet ik waar ik heen ga. Omdat u de opstanding bent, jaagt de dood geen angst meer aan. Omdat u mijn bruidegom bent, weet ik wat ware liefde is. Omdat u mijn herder bent, kan ik uw stem verstaan. Omdat u mijn Heer bent, durf ik mij over te geven. Omdat u mijn verlosser bent, kan ik mijn zonden kwijt. Omdat u trouw bent, hoef ik niet te vrezen losgelaten te worden. Omdat u alles bent, hoef ik het niet te zijn. Omdat u liefde bent. Daarom.